Yes, wat goed dat jij er weer bent. Welkom bij deze podcast en we gaan het vandaag hebben over ziektewinst. En ziektewinst is eigenlijk best wel een moeilijke term. Want wat is dat nou precies en wat houdt dat in? En hoezo haal je winst of voordelen uit je ziekte? Nou, daar gaan we het over hebben. Het is voor jezelf heel leerzaam om deze podcast te kijken, maar ook voor naasten, ouders of professionals. En vandaag ben ik niet alleen. Ik ben samen hier met Isabel. Welkom.
Ja, dankjewel.
Dus we hebben twee Isabelles vandaag in deze podcast. Hoe leuk kan het worden? Nou, laten we eerst uitleggen wat ziektewinst is voor de mensen die hiernaar luisteren. Het is eigenlijk een naam die professionals ooit hebben bedacht. Een naam voor eigenlijk de bevrediging die iemand ontleent aan zijn ziekte. Dus het heeft voordelen, het heeft winst. En als we denken natuurlijk aan een eetstoornis, welke eetstoornis dan ook, dan gaat het natuurlijk gepaard met ook heel veel verdriet en eenzaamheid en een stuk zelfhaat. Het is een grote worsteling. Dus voor veel mensen is het bijna onmogelijk om te denken dat er dus ook nog winst mee gepaard gaat. Nou ben ik zelf ervaringsdeskundige, jij ook, ja. Isabel. Maar voor jou is die term niet heel gek of raar of onbekend.
Wel? Zeker niet. Nee, het is echt wel een soort van rode draad in mijn ziekte geweest. Ja, ja.
Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En ik heb zelf ook voordelen gehad vanuit mijn eetstoornis. En dan is het denk ik belangrijk dat de luisteraar ook begrijpt van hey, je hebt primaire ziektewinst en secundaire ziektewinst. He, dus eigenlijk de primaire, oftewel de eerste winst die we uit ons kopingsmechanisme halen, is natuurlijk de vlucht als zodanig. Dus we kunnen erin vluchten, we hebben afleiding kunnen we vinden in eten. Het onderdrukt emoties. He, dus dat noemen we eigenlijk de primaire winst. En dan heb je ook nog de secundaire winst. En dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk. En wat gebeurt er dan vaak bij mensen? En misschien herken je dat ook wel. Op een gegeven moment dan heb je dat kopingsmechanisme ontwikkeld. En opeens merk je dus van, wow, er gaan mensen die zijn heel erg ongerust over mij. Of die gaan zich zorgen maken om mij. Of, oh, ik hoef niet meer naar school. Of ik hoef opeens niet meer te werken. Mensen houden rekening met mij. Eindelijk, ik word gezien. Jeetje, eindelijk hebben ze me een hulpvraag. Eindelijk hoef ik niet al die dingen te doen die ik vroeger wel moest van mezelf. Of ik hoef opeens niet meer zo perfectionistisch te zijn. Ik hoef deadlines niet meer te halen. Dus een hele druk valt soms weg. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Isabel, wat voor jou een soort van die secundaire voordelen waren. Of je dit ook herkent?
Ja, ik herken het enorm. Voor mij was het een beetje dat ik me weer kind kon voelen. Omdat ik geen verantwoordelijkheden had. Ik hoefde niet naar school, ik hoefde niet te werken. Ik had op sommige momenten 24/7 mensen die naar me omkeken.
Met 24/7, je bedoelde dan in een kliniek of opname?
Ja, klopt. Als ik dan in een kliniek zat, dan was er zelfs 's nachts, waren er verpleegkundigen die 3 keer per nacht langskwamen. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet heel erg, want zelfs 's nachts werd ik dan gezien. Er zat bij mij zo'n hunkering naar gezien worden, naar aandacht, naar liefde, aanraking. En dat is wat de ziekte mij ook gaf.
Ja, ik denk dat het ook dat we, als we dus een eetstoornis hebben, hè, dat je dus ook bij jezelf kan afvragen, goh, wat is nou eigenlijk, wat is het voordeel? Of, in die zin, natuurlijk zijn er eigenlijk veel meer nadelen. Maar waarom ben je daar dan zo aan gaan hechten? En ik denk dat als we kijken naar ziektewinst, het is niet dat je op een dag wakker wordt en denkt, nou, dit ga ik doen, want daarmee kan ik dit en dit allemaal bereiken. Dat ontstaat zo. En je zei het ook, hè? Op een gegeven moment, je voelde je dus meer gezien. Sommige kinderen die gaan zich ook veiliger voelen.
Ja.
Die inderdaad denken, nou, papa, maar die waren eigenlijk vaak weg. Of, dus nu voel ik me opeens heel veilig en beschermd. En jij zei dat net ook, hè? Ik vond het eigenlijk wel fijn dat er zelfs 's nachts kwamen dan mensen jou controleren.
Ja. Ja. Ik kon soms zelfs, als er dan een bepaalde verpleegkundige werkte, die ik heel fijn vond, die dan misschien zelfs een soort van moederrol voor mij invulde, dat ik gewoon wakker bleef, dat ik mezelf wakker ging houden, om maar dat moment, dat contactmoment van een paar seconden niet te missen. Omdat het me dan zoveel rust even gaf. Dat ik gewoon niet ging slapen om maar niet dat te hoeven missen.
Ja. Ja, en het gevaar natuurlijk is dat op een gegeven moment, dan kan die gedachte natuurlijk komen van ja, maar dan moet ik dus ook ziek blijven. Ja. En dan moet ik dus ook laten zien dat het echt niet goed met mij gaat. Want op het moment dat het er niet meer is, dan verlies je dus ook die aandacht. Dan verlies je dus die verbinding. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat mensen dat begrijpen, ook door deze podcast, dat er daar bekendheid over komt. Het is niet dat iemand denkt, nou, ik doe dat even, dat doe ik echt, dat is goed, dat is fijn. En expres ga ik iedereen manipuleren. En eigenlijk is het ziekteangst. Er zit een enorme angst over. Een angst voor verlies, angst voor verlating, angst om alleen te eindigen. En dat is eigenlijk het allertrieste natuurlijk aan deze situatie. Dat doordat we er dus niet over praten, en doordat het ook een beetje een taboe blijft, dat je dus ook dan maar denkt, nou dan blijf ik maar ziek. Of dan ga ik mezelf nog zieker maken. Of ik ga mezelf nog meer pijn doen. Want dan word ik nog meer gezien. Want hoe deed jij dat? Had jij ook het idee, oh dan moet ik dus zieker worden. En dan...
Ja, zeker. Ik had heel erg het idee dat ik het steeds erger moest maken om dezelfde aandacht te krijgen die ik daarvoor had gehad. Of nog meer aandacht te krijgen. Ik had voor mijn gevoel steeds meer nodig. Waardoor ook de gedragingen steeds heftiger werden.
Kun je dan een voorbeeld geven? Want als je zegt, nou, je gaat dus steeds verder daarin. Om ook eigenlijk te laten zien aan de buitenwereld. Ik heb jullie nog nodig. Kan het nog niet alleen?
Dat kon hem zitten in mezelf beschadigen. Wat begon met dat het niet heel heftig was. Tot uiteindelijk operaties aan toe.
Dat je zelf zo pijn had gedaan. Dat je
dat ik gewoon echt naar het ziekenhuis moest en geopereerd moest worden. Maar ook in het ziekenhuis zijn mensen die naar je omkijken. Verpleegkundigen die heel zorgzaam zijn. Maar daar ging ik steeds verder in. Tot het moment dat het redelijk gevaarlijk werd. Dat het gewoon... Ja.
Ja, maar en dan lag je daar, hè, Isabel. En dan... wat dacht je dan op dat moment? Had je dan het idee... Oké, nu ben ik weer even veilig. Nu word ik weer gezien. Want ik kan me voorstellen dat het ook wel een worsteling is. Had je door wat je aan het doen was?
Nee, niet altijd. Ik denk dat ik het diep van binnen ergens wel wist. Maar daar helemaal geen ruimte voor had. Helemaal niet bij stil stond. Het kalmeerde mijn hele lichaam. Als ik daar dan was en gewoon mensen om me heen had, dan was ik gewoon even rustig. Tegelijkertijd zat er ook een heel groot deel schaamte. Want ik schaamde me er ook voor. Dus het kon ook heel dubbel zijn. Maar het was even de rust waar ik zo naar verlangde. Als ik mensen om me heen had die voor me zorgden.
Ja, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dit is natuurlijk ook een hele belangrijke menselijke behoefte. Dat we die verbinding voelen. Dat we ons veilig voelen. Dat we die zekerheid hebben. En die zekerheid gaan we dan vaak zoeken in de controle op eten. En dat is natuurlijk ook die schijncontrole die we dan krijgen. Het hele nare natuurlijk van dit hele fenomeen. Dat we denken dat we zieker moeten worden. Of dat we denken, ik ben niet ziek genoeg, want zij is dunner. Of die is al langer ziek. Of ja, die gaat ook, die snijdt zichzelf. Of die is dat aan het doen. En het steekt elkaar ook allemaal aan vaak. Ja. Hè? Want jij hebt opnames gehad ook. Ja. Ook in een kliniek.
Ja.
En wat voor uitwerking heeft dat dan op elkaar? Want dat is natuurlijk wel iets ook wat bij veel cliënten, meiden of jongens, die worstelen met een eetstoornis, die voelen dat ook.
Ja, ik denk dat het dit heel erg herkend wordt, maar dat het een heel erg taboe is om over te praten. Maar in de kliniek heb ik heel veel zien gebeuren dat één iemand beschadigde zichzelf of die begon met braken. En daar gingen dan therapeuten, verpleegkundigen op af om te helpen en te ondersteunen. Dus die persoon kreeg aandacht. De dag daarna was het iemand anders. En de dag daarna was het weer iemand anders. Het ging dan als een soort van domino-effect de hele kliniek door.
Want anders was je niet ziek genoeg.
Precies.
Ja, en soms krijgen mensen ook het idee van, oh ja, als je dus een eetstoornis hebt, dan hoort dat er ook bij. Alsof je wilt voldoen aan een pakket. Dan moet dat en dat en die taken en verplichting horen dan ook bij.
En het is heel erg dat vaak de focus ligt ook op de mensen die heel ziek zijn. De mensen die heel ziek zijn, die worden het meest gezien. Die krijgen de meeste aandacht. Dus dan is het heel eng om beter te worden. Want als je beter wordt, dan... Voor mij voelde het alsof letterlijk de hele wereld weg zou vallen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk andersom zou moeten zijn. Dat de aandacht zou moeten liggen op het positieve. Op wat gaat er wel goed. Op de cliënten die dat gedrag misschien ook niet laten zien. Het is, in zo'n kliniek wordt het eigenlijk alleen maar heel erg versterkt.
Ja. 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 En het nare van eigenlijk van dit alles is, hè, zoals je ook zei, als je dan bijvoorbeeld een keer in het ziekenhuis lag, want je had jezelf pijn gedaan. Ja, dan was er aandacht voor die wond. Voor dat specifieke lichaamsdeel. Of er is aandacht voor het eetgedrag. Er is aandacht voor de dwang of het ritueel of de patroon of de tik, hoe je het ook noemt. Alleen uiteindelijk, als je dat patroon dus weer gaat gebruiken om een signaal te geven naar de buitenwereld. En mensen kijken dus naar dat signaal of dat patroon. Dan voel je je als mens uiteindelijk ook nog niet gezien of gewaardeerd. Want dan kijken ze naar je wond.
Ja.
En weer niet naar eigenlijk dat verlangen uit je ziel.
Ja.
En dat is denk ik ook waarom het zo belangrijk is om er hier dus wel over te praten. Zodat mensen ook zelf denken, ja, ik moet eigenlijk deze visuele cirkel gaan doorbreken. Want ik krijg toch niet wat ik eigenlijk echt wil, waar ik echt naar hunker.
Nee, op korte termijn lijkt het even te sussen en voelt het even rustig. Maar ik moest toch altijd weer weg uit een kliniek of uit een ziekenhuis. En dan was de pijn eigenlijk nog veel erger dan daarvoor. Want dan moest ik het weer loslaten. Dan moest ik weer afscheid nemen van die verpleegkundige die ik zo fijn vond. Plus dat ik werd gezien voor mijn gedrag. En dat vulde eigenlijk helemaal niet op wat eigenlijk mijn behoefte was. En dat was gewoon op een gezonde manier iemand die een arm om me heen slaat. Iemand die oprecht vraagt hoe het gaat, die geïnteresseerd is. En niet iemand die alleen maar kijkt naar mijn wonden of naar mijn gewicht.
Ja, maar ik kan me ook nog van mezelf herinneren dat het ook wel heel eng was. Dat om er echt op iemand af te stappen en gewoon hele simpele woorden om te zeggen, ik heb je nodig. Ik hou van jou. Of ik mis je. Kun je me ergens bij helpen? Gewoon, dat kwam er strot niet uit.
Nee.
Maar inderdaad, op een andere manier, dat dus duidelijk maken, middels onze lichaamstaal, letterlijk met ons gewicht.
Ja. Ja.
En hoe zat dat bij jou dan? Vond je dat ook heel, heel lastig?
Ja, zeker. Ik had dat helemaal niet geleerd. Ik was zo gewend om dat op indirecte manieren te laten zien dat het niet goed ging. Dat ik niet eens zinnen voor mezelf had. Wat moest ik zeggen? Ik kon niet eens een normale zin formuleren. Wil je me helpen? Dat ik denk dat ik die zin niet eens kende. Dat, ja, was eigenlijk compleet nieuw.
Hey, en hoe doe je dat nu dan? Ik bedoel, want wij hebben deze podcast opgenomen. We kunnen daar alle twee heel goed op terugblikken. We zijn alle twee hersteld. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je dan van dat patroon naar een heel gezond en effectief patroon. Van niet om hulp kunnen vragen en die indirecte boodschap de wereld insturen naar voor jezelf opkomen om hulp vragen en je mannetje staan.
Ja, ik denk dat het begint bij eerlijk zijn. En dat klinkt heel makkelijk. Is het zeker niet. Dat heeft mij ook best wel lang gekost. Maar constant wel eerlijk zijn over wat je voelt en wat je ervaart. Op een gegeven moment ben ik letterlijk gaan zeggen van, ik voel me eenzaam. Ik heb nu het idee dat als ik stop met eten, val ik uiteindelijk flauw en dan moeten jullie me wel aanraken. Zo'n soort van huidhonger had ik. Een soort van verlangen naar aanraking. Maar het ging.
Ja, dat verlangen naar aanraking. Je zegt het ook zo mooi. Huidhonger.
Ja.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben ik dat leren uitspreken en aangeven in plaats van het gedrag in te zetten. En dan kon ik het erover hebben. En dan werd ik ook gezien. Werd ik eigenlijk veel meer gezien. Want dan werd ik gezien voor de leegte en de angst en de verdriet die erachter zat in plaats van het flauwvallen wat dan was gebeurd.
Ja, en dan begint dus ook pas eigenlijk het echte herstel. Hè? Ja. Als je dus niet meer dat copingsmechanisme inzet of gebruikt. En wat ik nog weet van mezelf is dat ik eigenlijk om hulp vragen of die liefde uiten, daar hunkerde ik naar. En ik verwachtte het dan van anderen. En op een gegeven moment leerde ik, dacht van ja, maar dan moet ik zelf natuurlijk ook geven. Ik moet het zelf ook laten zien, want anders kan ik het niet ontvangen. Dus ik vond het zelf ook moeilijk om zelf te doen of te zeggen. En ik vond het ook heel moeilijk om het te ontvangen. En vooral bij de mensen zoals mijn eigen vader en moeder. Hè, dan zou je eigenlijk denken, ja, maar dat zijn juist de mensen waar je heel, daar kun je toch bij aankloppen? Dat, mijn ouders zijn heel erg lief en ondersteunend geweest. Maar op een of andere manier was het bij hen toch het allermoeilijkste.
Ja, ja, heel herkenbaar. Ja.
En hoe ben je dat dan uiteindelijk gaan doen naar hun toe, zelf?
Nou ja, letterlijk doen. Dus als mijn moeder of mijn vader die knuffel geeft, het accepteren. En in het begin vond ik dat heel lastig en reageerde mijn lichaam daar op een bepaalde manier op, vaak door te bevriezen. Maar de bewustwording dat ze me een knuffel geven op dat moment, dat ik dat eigenlijk heel fijn vind. Dat ik het heel spannend vind, maar dat het oké is, dat er niks gebeurt. Eigenlijk mezelf geruststellen. En toelaten. Überhaupt het toelaten.
Ja.
Ja, het, ja. Het kunnen voelen van een oprechte knuffel, van een oprechte...
Ja.
Ja.
En ik dacht ook wel eens van, ja, maar als ze daar dan aankomen, dus die enorme kwetsbaarheid, die waar stiekem allemaal weten, ja, die zit er wel, maar die heb ik echt heel erg onderdrukt. Want als ik dan ga voelen, dan ga ik huilen en dan stopt het niet meer.
Ja.
En dat we dus bang zijn om te verdrinken in onze eigen tranen of zo.
Ja. Ja. Ja, mij is ooit gezegd door iemand, en dat heeft me heel erg geholpen tot op de dag van vandaag nog. Is iemand die zei, je gaat nooit dood aan emoties, wel aan destructief gedrag. En vaak voelt dat als één. Van, ja, maar ik voel verdriet en daarom stop ik met eten of ga ik mezelf beschadigen. Maar het is niet één. Je kiest ervoor om vervolgens destructief gedrag in te zetten.
Ja. En je zegt, je kiest daarvoor. En ik hoor wat je zegt. En ik denk zeker in het begin is het een onbewust patroon. Want kopingsmechanismes die gaan vaak onbewust. We zijn van nature, instinctief gezien, willen we pijn vermijden. Maar dan komt er zo'n moment, inderdaad.
Ja, laat ik het zo zeggen dat ik het iedereen gun dat je op een punt komt dat je de keuze kan maken.
Ja, maar daar heb je dus bewustwording voor nodig.
Ja.
Je moet op dat punt komen dat je dus als een helikopter boven jezelf kan gaan hangen en kan gaan kijken van, oh damn, ik doe het weer.
Ja.
En ik zie het mezelf doen. En ik weet ook dat ik het eigenlijk doe omdat ik nu bijvoorbeeld, ik ben bang om het gesprek aan te gaan. Ik ben bang om hem hulp te vragen. Ik ben bang om nee te zeggen. En als je dan het patroon dus blijft herhalen, ja, daar is ook een keuzemoment.
Ja.
Daar sta je eigenlijk op die T-splitsing dat je denkt, ga ik nou naar links of ga ik nou naar rechts?
Ja.
Ik heb daar zo vaak gestaan op die T-splitsing.
Ja, ook.
En dat ik dan toch weer koos voor destructief gedrag. En mezelf en die emoties maar weer inslikken en maar doorgaan.
Ja.
Gewoon niet janken, doorgaan. Hop.
Precies. Ja, niet moeilijk doen.
Ja, niet moeilijk doen. Sterk zijn. Kom op.
Ja.
Ja. Ja, eigenlijk mooi denk ik dat we dit zo samen durven delen ook. Want je zegt ook, in een kliniek is eigenlijk wel een omgeving waar dan dat ook wel versterkt wordt. En ouders, mensen die nu luisteren, die kunnen zich natuurlijk gaan afvragen van, ja, wat is dan de beste plek? En ik denk dat het belangrijk is dat waar je ook bent, dat het besproken wordt. En dat je over na gaat denken van, goh, wat is nou mijn primaire ziektewinst? Wat is nou mijn secundaire winst? En hoe kan ik al die dingen die ik eigenlijk wil, hoe kan ik die behouden? Maar hoe kan ik dat dan krijgen op een gezonde manier? Hè? Wat wordt dan de nieuwe route naar huidhonger? Hè? Wat wordt de nieuwe route naar rust? Wat wordt de nieuwe route naar innerlijke vrede? Het is natuurlijk zo'n zoetsappig woord, maar dat we gewoon in kalmte met onszelf kunnen zijn.
Ja, en het is uiteindelijk, en dat klinkt heel simpel, maar zoveel beter dan hoe het hiervoor was. Dat ik nu gewoon naar iemand toe kan gaan en kan zeggen, oh, ik wil gewoon een knuffel van jou, in plaats van dat ik dat op wat voor manier moet laten zien.
Mm-hmm.
Dus het is het uiteindelijk 100% waard om eerlijk te zijn en om het anders te gaan doen.
Ja, het is zo mooi hoe je dat omschrijft. Ik denk ook wel dat het heel belangrijk is dat niet iedereen heeft natuurlijk ziektewinst. Of niet iedereen ervaart dit zo. En dat is denk ik ook belangrijk. Dat je niet altijd maar gaat projecteren op, oh, dan zou het bij jou ook wel zijn. Of mijn kind of bij die cliënt. En sommige mensen willen ook eigenlijk helemaal niet gezien worden of aandacht krijgen voor hun probleem. Maar het gebeurt dan onbewust toch. Ja, en ik denk dat uiteindelijk, als je dan daar zelf over nadenkt, van ja, wil ik op deze manier aandacht? Is dit een echte, pure, oprechte, eerlijke verbinding die je dan met iemand aangaat? Want als jij denkt van ja, jij lag dan in het ziekenhuis en dan had je zo'n verpleegster die naar je toe kwam. Maar ja, zij kon nooit de plek innemen van je moeder of je vader.
Nee. En ik heb ook moeten beseffen dat niemand dat kan. Dat ik in het dagelijks leven, in het hier en nu, de behoeftes vanuit het hier en nu kan vervullen en iemand om een knuffel kan vragen, maar de behoeftes vanuit mijn kind zijn, ja, ik kan moeilijk een vriendin vragen om mij vast te houden als baby, bijvoorbeeld. Dat gaat niet meer.
Nee.
Dus het is ook deels acceptatie.
Absoluut, ja, absoluut. En ik heb ook wel zelf heel veel cliënten begeleid. Je ziet het bij jongere mensen, maar ik zie het ook bij volwassenen. Zie ik dat gedrag nog wel terugkomen. Dat ze denken van, ja, maar ik moet jou toch laten zien hoe moeilijk het nog gaat. Of ze gaan het dan uitvergroten soms. Omdat ze eigenlijk bang zijn anders dat ze ook geen recht hebben op hulp. Of dat ze niet langs mogen komen voor een sessie. Of dat dan niemand er voor hun is. Ik denk dat het uitspreken van je eigenlijke behoeftes. Of nou ja, dat je eventjes een arm om je heen wilt. Of dat iemand een oor is om naar te luisteren. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want anders voel je... Je wordt meegezogen dan in dat ziektepatroon. Want je denkt dan dat je steeds verder moet gaan.
Ja.
En dat zie ik zoveel gebeuren bij heel veel cliënten. Is dat ze dan denken van ja, maar oké, ik heb nu dit gewicht. Maar dan moet ik nog meer afvallen. Want dan ben je echt ziek.
Ja.
En alsof je dan, ja, je krijgt echt niet... Je komt niet in het Guinness Book of Records of zo. Nee, je krijgt ook geen medaille. Dus je, nou, jij bent de beste anorexia patiënt van 2022. Ja, toch?
Ja, nee.
Nee, maar nee. En, maar onbewust, bij iedereen speelt het. Iedereen voelt het. We spreken het niet uit. Maar ja, we weten precies in een ruimte wie de dikste of de dunste is. En we bekijken. We worden jaloers. Dat zijn ook zo'n emoties. Hè? Jaloezie. Ja. Oh man. En daar praten we er niet over. Ik ben ook mijn leven lang wel eens jaloers geweest op mensen. En dat ik dan... Nu kan ik denken, nou, ik heb bewondering voor iemand.
Maar is het jaloezie voor mensen of is het... Ik kon jaloers zijn op een medecliënt die dan bijvoorbeeld flauw viel omdat ze te weinig had gegeten en vervolgens de aandacht kreeg. Maar ik was niet per se jaloers op haar, maar op de aandacht die ze kreeg. Op het gevolg wat haar gedrag had.
Maar dat is natuurlijk al heel mooi dat jij kan benoemen dat eigenlijk dat je jaloers was omdat zij een bepaalde behoefte...
Ja.
Zij kreeg iets. Het
is niet dat ik flauw vallen naar zo'n lekker vond of zo'n fijn gevoel vond.
Nee, maar moet je nagaan wat voor opoffering je dus... maakte. Ja. Dat je lijf hebt opgeofferd.
Ja.
Om dus een signaal te sturen naar buiten.
Ja.
En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor mensen. Dat ze eigenlijk zijn het dus kinderen vaak. Of je nou, het maakt niet uit hoe oud je bent. Want we zijn allemaal nog kind. Maar de onmacht die iemand dus moet ervaren. De onkunde. Eigenlijk, ik noem het ook wel een soort van emotionele incontinentie. Dat we gewoon dus niet kunnen omgaan met onze emoties.
Ja, en eigenlijk is het dus heel verdrietig. Ja. In plaats van, ik schaamde me er heel erg voor toen ik dit deelde. Maar ik heb geleerd om wel een beetje compassie te hebben voor die kant. Dat ik het niet allemaal expres deed. Dat ik het gewoon allemaal heel ingewikkeld vond. En geen raad wist met mijn emoties. Dus dan maar op die manier ben gaan doen.
Nee, maar inderdaad, compassie. Dat is inderdaad het enige wat we nodig hebben. Want voor ouders, voor hulpverleners ook. Is dat we niet dus... Eigenlijk ons op de kast laten jagen en dus geïrriteerd worden en gaan lopen schelden of ons machteloos gaan voelen. Maar dat we inderdaad door het gedrag heen prikken en eigenlijk moeten afvragen wat probeert die persoon met dit gedrag eigenlijk te zeggen? Of wat is de geheime boodschap van de eetstoornis en wat heeft die persoon echt nodig?
Zonder dan die persoon daarmee... af te willen wijzen.
Ja.
Gewoon,
zonder kritiek te hebben. Ja.
Ja.
Ja. En dus niet als vader of moeder of als hulpverlener. Jezus, wat ben jij nou truttig aan het doen? Of toetig is normaal. Of waar slaat dit nou weer op? Of nou ja, ga dan maar lekker door ermee. Hè? Je raakt iedereen kwijt. Of ja, soms ga je natuurlijk ook, ben je natuurlijk zo pissig ook. Of onmachtig als naaste. Dat soort opmerkingen er toch wel eens uit kunnen floepen. Maar compassie is denk ik iets wat we allemaal nodig hebben. Maar vooral ook naar jezelf.
Ja.
Dat je kan zeggen, goh, ik kon niet anders.
Nee.
Op dat moment, ik wist niet beter.
Nee.
En ik kon niet anders.
En ik moet wel heel veel verdriet, pijn, eenzaamheid gevoeld hebben. Wil ik mijn lichaam zo kapot hebben gemaakt zoals ik heb gedaan om iets om dat te krijgen. Dus en daarvoor probeer ik compassie te hebben. Dat ik het dus niet zomaar deed, maar dat er gewoon heel veel pijn zat.
Ja.
En dat ik nu daarover kan praten.
Ja.
En op een andere manier die behoeftes kan vervullen. Op een manier die voor mij een stuk prettiger zijn. En...
Ja, en als je het dan eenmaal krijgt. Hè, dus stel dat je denkt, oké, ik ga die shift maken. Dan is het ook super eng. Je kunt ook denken, ja, ik ben het niet waard om die liefde te krijgen. Of als ik het dan krijg, dadelijk raak ik het weer kwijt. Ik ben nu in ieder geval gewend dat ik het niet heb. Ja, dus dat kan ook zo'n overtuiging worden. Dat je denkt, ja, nee, ik laat me dus natuurlijk nooit meer raken. Ik laat me niet meer, hè, weer dat ik weer losgelaten word of verlaten. Dan maar liever dit. Dat kan ook zo'n overtuiging worden. Dat je dan denkt, nee, laat maar. Ik red het wel zo op deze manier.
Ja, en dat is vanuit de angst, vanuit dat patroon, denk ik.
Ja, de angst dat je dus helemaal in een zwart gat valt.
Ja.
Als je dus dat mechanisme allemaal los gaat laten.
Terwijl dat helemaal niet zo is.
Nee.
Nee, dat was ook mijn angst. En ja, ik vond het vreselijk. Ik denk, nu gooi ik al mijn eigen glazen in, want nu gaan ze me natuurlijk nooit meer opnemen. Nu doorzien ze me in al mijn gedragingen, dus nu kan ik het nooit meer inzetten.
Maar dat wat je zegt, hè, ze doorzien me.
Ja.
En ik denk dat daarom durven we er ook niet echt over te praten. En ik denk daarom ook dat het juist goed zou zijn in groepstherapie, maar ook één op één in die therapieën of behandelingen, dat we dus hier echt een thema van maken, dat dit besproken wordt.
Ja, en dat betekent niet dat je weggestuurd wordt of dat je geen behandeling meer verdient of geen hulp meer verdient of geen aandacht meer verdient. Ik heb mijn behandeling vervolgens gewoon afgemaakt. Ik was doodsbang dat ze me weg zouden sturen. Want ja, ik heb toch alles maar gedrag ingezet. Dus er was eigenlijk niks met me aan de hand. Maar er was heel veel aan de hand. Waarvoor ik zeker mijn behandeling nog nodig had. Dus eigenlijk veranderde er niet heel veel anders dan dat ik niet meer heel destructief was naar mezelf.
Ja, maar wat een geruststelling eigenlijk, denk ik, voor veel mensen. Want inderdaad, dus als je zegt, nou, ik erken het en ik ga met de billen bloot en ik ga laten zien waarom ik dit doe, of ik ga vertellen wat ik eigenlijk nodig heb, dan pas zul je echt gehoord voelen. Ja. Dan pas word je echt geholpen en ook omarmd door hulpverleners. Hè? Want dan kun je die pure verbinding maken en dan kun je dus inderdaad gaan praten over wat je gemist hebt in je jeugd, of waar je nog boos over bent, of waar je moeilijk mee om kan gaan. Dan is die hulp eigenlijk, ja, dan begint het eigenlijk pas.
Ja, en dan kan dat stukje ook een beetje helen. Het is ook een deel leren om jezelf te troosten, gerust te stellen. Want je hebt altijd jezelf. Dus dat moet ik nog steeds leren, vind ik nog steeds lastig. Maar letterlijk mezelf aanraken of vasthouden om mijn innerlijke kind gerust te stellen. En als je dat op een gegeven moment wat meer kan, dan wordt een afscheid van iemand anders ook minder heftig. Omdat je altijd nog op jezelf terug kan vallen.
Ja, ja. Nou, ik denk dat het voor mensen dat ook goed is om jezelf af te vragen van, hè, wat is nou de boodschap die je communiceert naar de buitenwereld? Hè, wil ik mensen juist op afstand houden? Of zoek ik eigenlijk nabijheid? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Waar heb ik behoefte aan? En ja, dan kun je afvragen, is dit patroon de enige manier om dat te bereiken? En dan denk ik, als je heel eerlijk durft te zijn naar jezelf, dan is het natuurlijk antwoord nee, kan ook op een andere manier.
Ja, zeker.
En daar moeten we eigenlijk heen. En daarom is het goed dat we hier vandaag over gesproken hebben. En ja, heb je zelf nog tips voor mensen die dus daar nu middenin zitten, Isabel? Die dus denken, oeps, betrapt, dit gaat over mij.
Ja, als je betrapt voelt, als je denkt, oh, dit herken ik eigenlijk wel, maar ik vind het heel spannend om te zeggen. Is dat eigenlijk voor jou het signaal om wel open kaart te spelen en het wel op tafel te gooien? Zeg maar dat je herkent, dat je het heel spannend vindt. Benoem dat ook vooral, dat je je misschien schaamt. Maar mijn ervaring is dat als je dat doet en daar doorheen gaat en eerlijk durft te zijn, dat het uiteindelijk echt heel veel beter wordt dan, ja, hoe je het daarvoor hebt gedaan. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb gedurfd. En ja, het is het meer dan waard om eerlijk te zijn.
Nou, daar ben ik helemaal mee eens. En in mijn boek, Wat is jouw excuus om niet te herstellen, omschrijf ik ook de 10 grootste en belemmerende overtuigingen van mensen die dus op wat voor manier dan ook toch een soort van ziektewinst ervaren. En ja, een van die belemmerende overtuigingen is dat mensen dus ook zeggen, ja, maar als ik mijn eetstoornis loslaat, dan eindig ik alleen. Of als ik mijn eetstoornis loslaat, dan val ik in een zwart gat, dan weet ik niet meer wie ik ben. Hè, of ja, ik verdien het om ziek te zijn. Hè? En dus het kan ook een soort van sadomasochisme zijn, waar je dus bij onszelf maar kastijnigen en pijn doen. Net als vroeger met het zweepje, als we vanuit de religie iets hadden misdaan, dan moesten we onszelf slaan met een zweepje op onze rug. Ja, dus, maar die belemmerende overtuigingen, eigenlijk is het natuurlijk, ja, eindig je echt alleen? Ik denk dat als je je eetstoornis vasthoudt, dan eindig je alleen.
Ja, ja, er is ooit een behandelaar die tegen mij zei, en dat heeft mijn ogen wel geopend. Die zei, ja, Isabel, als je zo doorgaat, dan kotsen alle behandelaren jou op een gegeven moment uit. Dus ja. Ze vinden je allemaal heel irritant, hoor. Als je iedere keer met die gedragingen komt. Plus, ze kunnen niet echt contact met je maken.
Mm-hmm.
En dat was mijn ergste nachtmerrie, dat ik ergens opgenomen zou worden. En dat ze me allemaal opeens heel aardig, onaardig zouden vinden. Dus dat heeft er ook wel voor gezorgd. Ik dacht, oh, dat wil ik echt niet. Dus misschien moet ik er inderdaad maar mee kappen.
Ja.
Plus dat de gedragingen op een gegeven moment zo erg kunnen worden, dat je er gewoon aan overlijdt. Dat je het gewoon niet redt.
Ja, ja, nou, absoluut. Ja,
dat
ja.
is natuurlijk helemaal, dat is niet wat ik wilde. Dus dat heeft wel mijn ogen geopend met wat het gevolg kan zijn. En hoe het dus ook voor een therapeut kan voelen aan de andere kant.
Ja, maar inderdaad, de meeste mensen willen gewoon een oprechte verbinding ook met jou aangaan. Ja. En als je dat niet hebt gekregen van je ouders, ja, dat is natuurlijk super verdrietig en sneu. Maar dan zul je toch je in je leven een soort van je eigen familie moeten gaan creëren. Met vrienden of andere mensen die je dan kiest als jouw naaste.
Ja.
En ik denk dat bij sommige mensen is het ook een stukje van, nou, ik ga wel even de kat uit de boom kijken. Kun jij mij wel aan? Ja, dus ze presenteren dan die dikke schild om hen heen. Maar als je dan daar doorheen kijkt, nou vooruit dan. Dan kan ik misschien toch met jou wel even met de billen bloot. Dat deed ik ook. Ik was wel een kat uit de boomkijker. En ik had wel zoiets van, nou, ik ben zelf natuurlijk wel best wel complex, dacht ik altijd. Ik ben best wel complex en best wel intelligent. En ik kan heel veel mensen om de tuin leiden. En mijn eigen psychologe, die lulde ik ook onder de tafel. En ja, er waren maar weinig mensen die daar doorheen konden prikken. En ik vond het eigenlijk ook wel fijn. Dat gaf, daarmee had ik een soort van respect voor de hulpverlener. En dan pas durfde ik kwetsbaar te zijn. Want ik dacht, ja, ik ga natuurlijk niet kwetsbaar worden. En dat ik dan helemaal huilend hier zo op de vloer lig. En dan dat jij dan loopt te trillen als een rietje, want jij kunt het niet aan. Daar was ik ook bang voor.
Ja. Ja.
Dus was ook wel die schild om me heen. Dat ik dacht, ja, ik ga niet zomaar breken bij iedereen. Ik ga niet bij iedereen dit doen.
Nee.
Dus je moet het ook verdienen. Je moet het waarmaken.
Ja, bijna een beetje testen.
Ja, testen. Ja, je moet testen. Kun jij mij aan?
Ja.
Ja, ben jij sterk genoeg?
Ja.
Kun jij het dragen?
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Hey, maar ontzettend bedankt. En fijn dat je er vandaag bij was. En wat een mooi onderwerp wat we besproken hebben. En nou, ik ben benieuwd wat de reacties gaan worden. Dus als er vragen zijn, dan kunnen ze die uiteraard kunnen ze hierop reageren. Maar onthoud wel dat ziektewinst is niet wel iets wat bij iedereen speelt. He, en je kunt het altijd aan iemand ook vragen. Van, goh, doe je dit misschien omdat je eigenlijk dit wilt? Maar probeer te praten in gesprek met je cliënt of met je kind of met je partner over de werkelijke verlangens die eigenlijk onder dat patroon schuilgaan. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie ga naar www.isa-power.nl.